Dus erg rood. En dan gaat het om het bloed van Christus. In de evangelische kerken heb je een paar symbolen. En alle drie staan ze hier. Dat is het doopvont. Dat is de Bijbel natuurlijk allereerst. En het avondmaal. Drie symbolen die belangrijk zijn. In de Rooms-Katholieke kerk heb je een altaar. Wij hebben dat niet. Dat hoort niet in een kerk. Dat hoort in het Oude Testament. Dus in de Rooms-Katholieke kerk heb je priesters. Die horen niet in de Nieuw-Testamentische tijd. Dat hoort bij Israël. Wij zijn allemaal priesters. U bent een priester en ik ben een priester. En bij een altaar staat iemand achter. En dan moet je afstand houden. Volk moet afstand houden. Bij een tafel, daar horen stoelen rond te staan. En dan moet je omkomen zitten. Dat is de Nieuw-Testamentische situatie. Oud-Testamentische situatie was dat de priester naar het altaar ging. En het volk stond buiten. Nieuw-Testamentische situatie is dat het volk om de tafel zit. Met de koning der koningen. Dat is geweldig. En dat willen we ook vandaag symboliseren. Er gaat een PowerPoint komen. En we gaan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10. We hebben in november weer een doopdienst. Dat hier is het doopvont. Dus als u gedoopt wil worden, dat is belangrijk. Als je de Heer Jezus lief hebt, dan vraagt de Heere God dat u laat dopen. We lezen Hebreeën 10 vanaf vers 19. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij toetreden. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van geloof, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Ja, er is een groot verschil tussen de eerste keer komen tot de Heere God en daarna. De eerste keer kom je en dan kom je inderdaad via diezelfde weg, maar dan is het nog niet dat je een waarachtig hart in volle zekerheid van geloof. De eerste keer word je binnengetrokken door de liefde van Jezus. Met een hart vaak vol zonde, vol pijn, vol noden. Maar nu zijn we hier als christenen, als wedergeboren mensen. En nu geldt dat wel. Dat u komt straks bij het avondmaal met een hart dat vol is van geloof. Nou, we gaan met elkaar proberen deze tekst te bekijken. U zal ontdekken dat die tekst, het gaat om die woorden, laten wij toetreden. Daar gaat het om. En het is belangrijk dat wij toetreden. En eerst wordt er gezegd wat God doet. En dan wordt er gezegd wat er in ons hart gaat komen. En dan gaan we met elkaar proberen te bekijken. Neemt uw Bijbel. En daar staat er, daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan. Daar wil ik eerst iets over zeggen, over vrijmoedigheid. Ik weet niet of u vrijmoedig bent om straks aan het avondmaal te komen. U kan valse vrijmoedigheid hebben. En ik heb echt behoefte om daar u over iets over te zeggen. Valse vrijmoedigheid. Dat kan je om twee redenen hebben in je leven. De eerste reden is dat u een verkeerd beeld van God hebt. En de tweede reden is dat u een verkeerd beeld van mensen hebt. Twee redenen waarom u vals, met valse vrijmoedigheid naar hier kan komen straks, naar de avondmaal. Eerst even dat godsbeeld. We leven in een welvaartsmaatschappij, waarin wij, onze maatschappij, het gezag heeft weggedaan. Gezagsverhoudingen gelden eigenlijk niet meer zoals in mijn jeugd. En het diepste gezag naar God toe is totaal weg. God bestaat niet meer voor deze maatschappij. En men zegt, God moet ons dienen. Als God ons niet dient, dan moeten we hem niet. Als God ons iets beveelt, wat bij ons verkeerd is, moeten we hem niet. Het is absoluut zeker dat de kerk in de komende jaren in verdrukking komt. Hier in het Westen. Waarom? Omdat wij leren dat een mens zich moet bekeren. Omdat een mens, zoals de Bijbel dat leert, niet goed is. En dat accepteert men in onze maatschappij niet meer. Men zegt dat de mens goed is. En een godsbeeld is gecreëerd, een God die ons dient. De wereld op zijn kop. Dus u kunt een totaal verkeerd godsbeeld hebben. En dan kunt u komen naar de avondmaalstafel met valse vrijmoedigheid. En het zal u niet raken. Uw geweten zal dichtgesnoerd zijn, omdat u denkt dat God niet heilig is. Ja, heilig. In de evangelische wereld zijn we ongelooflijk sterk in onze liederen door te zingen over heiligheid. Ik kom in heel veel kerken en altijd op het podium wordt gesproken over de heiligheid van God. En men zingt dan, en dat is iets feestelijks, de heiligheid van God. En dat is de glorie van God, de heiligheid van God. En dan denk ik bij mezelf, de heiligheid van God is onlosmakelijk verbonden met zijn toorn. En daar zingen we nooit over. Typisch van onze tijd. Wij zullen nooit zingen over Gods toorn. Maar Gods heiligheid is onlosmakelijk verbonden met zijn toorn. Zoals papier en vuur niet met elkaar kunnen optrekken, zo kan God vanuit zijn natuur niet optrekken met een zondaar. Gaat niet. Zodra je God nadert, zal je verteren. Gaat niet. Het is niet een actie van God dat hij zegt, ik zal ze eens pakken, ik ben beledigd. Gaat gewoon niet. Zoals u papier en vuur niet kan verenigen, zo kan God nooit zich verenigen met zonde. Omdat zonde opstand is. Opdat zonde vijandschap is. Opdat zonde verderf is. Nou, het godsbeeld dat wij hier in de kerk hebben, is dat God absoluut heilig is. En dat God ons niet kan ontvangen aan de tafel, mits dat er iets indrukwekkends is gebeurd. Gaat niet. En het feit dat hier geen altaar staat, maar een tafel, eigenlijk zouden daar stoelen rondom moeten staan, waarin u op uw gemak kan zitten, samen met de Heer Jezus, en hij met u spreekt. Dat is geweldig. Maar Judas ging er ook zitten. En Judas had geen goed godsbeeld. Judas had een totaal verkeerd godsbeeld. Die wilde Jezus en Gods koninkrijk gebruiken voor zijn actie. En hij had een grote actie. Hij wilde Israël, wilde die bevrijden van de Romeinen. En hij dacht, God gaat mij helpen. God gaat mij geweldige fondsen geven. God gaat mij manschappen geven om dat te realiseren. En hij zag dat er geld binnenkwam en hij wilde dat geld gebruiken voor zijn doel. En hij steelde het geld. En hij had een verkeerd godsbeeld. En hij was bij Jezus. En hij was vrijmoedig bij Jezus. Toen Jezus zei, één gaat mij verraden, toen zei hij, ben ik het? Hij was ook brutaal. En hij ging gewoon daarbij zitten. Zo kunt u aan de tafel komen vanmorgen. U kunt gewoon zeggen, weet je, ik weet hoe mijn leven is, maar niemand weet dat. En ik doe gewoon mee. Ik wil niet uit de boot vallen. Dat is ook de situatie eigenlijk van de grote kerken in ons land. Dat is een gemeenschap van ongelovigen. Mensen geloven niet, gaan wel aan de communie. Waarom doen ze dat? Omdat het gewoon is, omdat het erbij hoort. Zonder die heiligheid van God te kennen. Zonder daarvan wakker te liggen. Oh, dit is zo belangrijk. Dan is het een verkeerd mensbeeld. U kunt vrijmoedig komen naar de tafel zonder dat u daar last van hebt als u een verkeerd mensbeeld hebt. Als u denkt, God zal mij best wel aanvaarden, ik heb het nog niet zo slecht gedaan. Weet je wel, als alle mensen ja zo leven en ik leef zo, waarom zal hij mij dan niet aanvaarden? Weet je wel, God is genadig en God zal dat wel doen. Ja, en ik heb toch eigenlijk niks verkeerds gedaan? Wat heb ik dan voor verkeerd gedaan? Dat zijn de woorden die men zegt als hij ze aanspreekt over God. Maar weet je, de Bijbel is daar heel anders in. De Bijbel spreekt onvoorstelbaar over deze dingen. Maar in onze maatschappij hebben die absoluut geen plaats. Christus is ons gegeven toen wij nog zwak waren. Die is ter zijne tijden voor goddelozen gestorven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaar waren, voor ons gestorven is. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan dat niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gaat niet. Een juist mensbeeld is dat u en ik absoluut niets kan doen om God te behagen. Want we zijn zondaren. En dat is niet omdat we zondigen. Nee. Wij zondigen omdat we zondaren zijn. Niet, wij zijn geen zondaren omdat we zondigen. Maar wij zondigen omdat we zondaren zijn. De Bijbel leert dat wij geboren worden als mensen die niet met God kunnen optrekken. Omdat we door de zondeval in de zonde zijn gevallen. Nou, u kunt dus vanmorgen, en we gaan u niet weerhouden, naar de avondmaalstafel komen. Vrijmoedig, als u een verkeerd godsbeeld hebt en als u een verkeerd mensbeeld hebt. En de Bijbel leert niet dat wij als oudsten u tegen moeten houden. Dat leert de Bijbel niet. Dat doen we niet ook. De Bijbel leert dat u zelf daarin moet groeien, dat u zelf dat moet begrijpen. Ieder onderzoeken zichzelf en eten dan. Ieder onderzoekt zichzelf en concludeert en bekeert zich. Dus u komt vanmorgen naar de avondmaalstafel en u overdenkt, wat is er van de week helemaal verkeerd gegaan? Heb ik een juist beeld van God? En heb ik een juist beeld over mezelf? Staat u in conflicten en zegt u, ik heb gelijk? Ja, dan wordt het belangrijk dat u zegt, ik wil leven met God en bij God heeft u geen gelijk. Over mensen kunnen wij wel eens een dispuut winnen. Je gaat naar de rechter en de rechter die doet de uitspraak soms helemaal verkeerd. Dat klopt van geen kanten. Maar God doet dat niet. God weet dat precies. Nou, en toch mag u vrijmoedig komen. Omdat God drie dingen gedaan heeft. Ten eerste, door het bloed van Jezus. Het is daarom dat dat de rode kleur hier overweegt. Prachtig. Die rode draad. Bloed van Jezus. Het bloed van Jezus. Dat gaan we symboliseren met de wijn. Het symbool is niet de wijn. Maar het symbool is de wijn uitgieten. Het vergoten bloed. Want wat zeggen ze in de moderne theologie? Die zeggen, kijk, het bloed, dat is het teken van leven. Want kijk maar naar uw lichaam, overal waar bloed is, is leven. Als er een gedeelte is, stel je voor dat u deze vinger geen bloed krijgt, sterft die af. Dus overal waar bloed komt, daar is het leven. En dus zeggen ze, dit symbool is het symbool van het leven. Wij zijn gered als we Jezus volgen. Fout, fout, fout. U bent niet gered als u Jezus volgt. Ik zeg u, u kunt dat gewoon niet. U kunt niet Jezus volgen. Het is absoluut onmogelijk om dat te doen. Daarom is het symbool van het avondmaal is niet de wijn, maar de vergoten wijn. Wijn buiten het lichaam, bloed buiten het lichaam, betekent de dood. En wij gedenken hier niet het leven van Jezus, maar wij gedenken de dood van Jezus aan het avondmaal. Dat is buitenaards. Dat accepteert men niet in de wereld. Maar in de kerk staat de dood van Christus centraal bij het avondmaal. Het bloed dat vergoten is. Het lichaam dat verbroken wordt. Niet het lichaam. Hij was geweldig, Jezus. Hij was indrukwekkend. Een van de grootste vragen die ik heb, waarom zijn karakter nooit op de radio komt, nooit op de televisie komt. Dat indrukwekkende karakter van Jezus. Buitenaards, maar men moet het niet. Je ziet dat bij het kruis. Het kruis is een foto die uitgebreid in de Bijbel wordt besproken en elk detail wordt besproken. Zijn aangezicht wordt besproken, maar ook alles eromheen, de massa. Kruisigt hem, de haat op hun gezicht, dat is het plaatje. Zo zijn wij en zo is hij. En toch nodigt hij u uit. Aan het kruis zegt hij eigenlijk dit, Vader, ik wil zo ontzettend graag dat de soldaat die de spijkers in mijn handen sloeg, bij mij voor eeuwig in de hemel zal zijn. Ik wil zo graag dat die fariseer, die huichelaar, die zijn macht misbruikt, wat mijn leven kost, die massa heeft opgehitst met valse beloften en met intimidatie, dat die voor eeuwig bij mij zal zijn. En daarvoor geef ik mijn leven. Dat is indrukwekkend. Hij heeft zijn leven gegeven. Het bloed van Jezus, dat is de reden waarom u vrijmoedig mag komen. En er is daarom geen onderscheid tussen ons. Wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt, maakt niet uit. Maar als u niet via het bloed komt, maakt het alles uit. Of u rijk bent of arm, of u iets kan geven aan de kerk of niets kan geven aan de kerk, maakt niet uit. De enige reden waarom u vrijmoedig bent, is door het bloed van Jezus. Dat is geweldig. Daarom in de kerk is er geen onderscheid tussen een prediker zoals ik ben en u die luistert. Geen onderscheid. Ik heb niets geen privilege bij deze tafel. Niets behalve het bloed van Jezus brengt ons daar. En ik ga ook altijd weg van de tafel. Het is mij te heilig. Ik bedien die tafel niet. Dat kan enkel Jezus. Ik wil dat symbool niet. Ik wil niet hier bezig zijn met bidden en zegenen. Dit is een heilige tafel waar Jezus alleen dat kan doen. Enkel het bloed van Jezus. En nooit geen indruk dat hier een leider is die iets kan betekenen. Hij alleen kan iets betekenen. En we zitten met elkaar hier aan de tafel in grote vrijmoedigheid. Uitsluitend omdat wij het bloed van Jezus kennen. Nou, daar staat zo mooi, daar wij dan, of op een andere vertaling staat er, omdat dit waar is, daarom hebben wij vrijmoedigheid. En dat is wat ervoor staat. In hoofdstuk 10, vers 11 bijvoorbeeld, voort staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende tot zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Ja, u bent volmaakt, ik ben volmaakt. Als u dit begrijpt, als u dit aanvaardt, als dit uw belijdenis is, en als u met welke andere reden ook naar het avondmaal komt. Misschien zegt u, deze week is het goed gegaan. Ik heb een bepaalde boezemzonde en ik heb gestreden en deze week is het goed gegaan. Ik kom naar het avondmaal. Of u zegt, goh, ik ben weer gevallen. Gisteren ging het weer verkeerd. Ik heb uitbarstingen van toorn. Die heb ik nog niet onder controle. En ik ben gisteren weer erg boos geweest. Dus ik ga het niet aan het avondmaal. Mis dus. U kunt enkel komen door het bloed. En niet door uw daden. Niet door uw goedheid. Niet door uw prestatie. U komt hier op een juiste wijze. Met een hart dat belijdt dat Jezus Christus voor u stierf. En misschien is het wel eens goed. Weet je, de verloren zoon, die jongste zoon, die heeft God de Vader dieper en dieper leren kennen. Die heeft dit wonder dieper leren kennen. Doordat hij een verschrikkelijk leven heeft geleid. Had nooit gedacht dat hij nog een plaats zou krijgen in het vaderhuis. En zegt, Vader, ik ben niet waard een zoon van u genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. En dan de vader, die luistert niet naar de zoon, maar omhelst hem. En die zegt, zoon, kom binnen. Hij laat hem niet uitspreken. Hij zegt tegen zijn knechten, doe hem nieuwe kleren aan. En geef hem een nieuwe ring. Geef hem nieuwe schoenen. Enkel het bloed van Christus. Daarom, als u niet komt aan het avondmaal, omdat u in zonde leeft, doet u een tweede zonde. Want er is geen andere weg dan uw zonde te belijden en via het bloed van Christus nederig te komen en te eten en te drinken. En te belijden, ik ben die ik ben, maar hij is wie hij is. En samen hebben we de overwinning behaald. Hij alleen voor mij. Nou, dat is door het bloed van Jezus. Zo ga je komen, niet anders. Alle eigen gerechtigheid weg. En daarom zijn we allemaal gelijk. Er is niemand verschillend. Als u 100.000 euro gegeven hebt voor dit gebouw, ja, spijtig, maar het heeft uw status niet verhoogd. Nee. En als u dat denkt, dan heeft u er niets van begrepen. En als u een gift wil geven, omdat u iets gedaan hebt wat niet deugt, en denkt, als ik dan dat doe, dan zal God het mij niet kwalijk nemen. God neemt u niks kwalijk. God kan u niet ontmoeten, behalve via het bloed. Want hij is God, hij is heilig. Dat is niet een actie van God, dat is zijn Zijn persoon. Hij kan de zonde niet ontmoeten. En God heeft dan dat magistrale gedaan op Golgotha. Waarin die alle toorn op Jezus heeft doen neerkomen. En toen heeft Jezus gevraagd, waarom? Waarom heb je mij verlaten? En toen heeft God gezwegen. Jezus was in de eindeloze eenzaamheid daar. Hij was in de hel. En in de hel zwijgt God. En God zweeg. God gaf hem geen antwoord. Omdat God de zonde niet in zichzelf kan opnemen. En in de afstand van Jezus. Dat kunnen wij nooit ten volle begrijpen. Maar het is vreselijk geweest. En vrijmoedig mag u komen. U mag huppelend komen. U mag dansend komen. Maar roemen enkel in het kruis van Golgotha. En dan staat er die hij ons ingewijd heeft. Hij heeft die ingewijd. Als u komt langs die weg, dan is die weg gebaand. De bulldozer is er overgegaan. Er is asfalt opgelegd. Dat is een verharde weg. Die is ingewijd. En u mag komen. U mag daar mateloos van genieten. U hoeft geen stenen te ruimen. U hoeft niet de markering aan te brengen. U hoeft niet te asfalteren. Het is ingewijd door hem. En u mag komen, maar wel via dezelfde weg. Niet een andere weg. Er is maar één naam gegeven waardoor wij behouden worden. En dat is Jezus Christus. En geen andere naam. Enkel hij. Zo die weg is door hem gebaand. 33 jaar is hij op aarde geweest. 3 jaar heeft hij getoond wie hij was. Zijn goddelijkheid, zijn majesteit, zijn liefde. En hij heeft dan de deur geopend door de kruisiging. En hij heeft het voorhangsel laten scheuren. Dat is de kruisiging. Daardoor kunnen wij nu vrijmoedig naar binnen gaan. In de tempel. Het heilige der heiligen binnen. Naar de ark van het verbond. En dan zien we het bloed liggen op het altaar. Op het verzoendeksel. Het verzoendeksel is Jezus Christus. Het bloed van Christus. Dat is onze vreugde. En dan, tot onze grote verbazing, staat er dan, als we dan komen bij hem, als we dan komen bij deze tafel, dan is hij daar zelf. Dat staat er ook. En wij een grote priester hebben over het huis Gods. Hij is daar. Als u komt bij het avondmaal, gaat de Heer Jezus met u in gesprek. En dan gaat hij zeggen tegen je, hoe gaat het met je? En dan zegt hij, het gaat niet goed. Oh, zegt hij, waarom gaat het niet goed met je? Ik heb alles volbracht voor je. Ik wil je zegenen. Hij zegent je. Hij ontvangt je. In de slaventijd was er een prachtige vrouw die op de slavenmarkt stond. En ze had al verschrikkelijk veel meegemaakt met meesters. Afschuwelijke dingen meegemaakt met meesters. En ze werd weer verkocht door haar oude meester die haar verkracht had en haar verschrikkelijk kapot gemaakt had. En ze stond op de slavenmarkt en de mannen liepen langs haar en één bleef er voor haar staan. Het was een mooie man en ze pakte een rochel in haar mond en tjoe, spoog hem in het gezicht. En hij deed het eraf. Toen die bezig was, trapte ze hem. Hij kromp in een van de pijn. En haar ogen spogen van vuur. En hij zei, ik koop je. Dit is de prijs. En ze wilde niet mee. En toch werd ze ook weer aangetrokken. Maar ze had de grootste visioenen. Ze had veel ervaring. Met verschrikkelijke dingen die mannen kunnen doen met vrouwen. En dan kwam ze in het prachtige paleis. Ze was onder de indruk. Maar haar hart kromp ineen. En de man die haar gekocht had, bracht haar in haar vertrek. En ze wist niet wat ze zag, zo mooi. En ze zei tegen hem, ik schaam me. En hij zegt, waarom schaam je? Ik heb je net gespuugd. Ik heb je getrapt. Ga je dit voor mij doen? Ja, zegt hij, ik doe dat voor jou, omdat ik je gekocht heb, omdat ik je betaald heb, omdat ik van je hou. Maar ik heb je het verschrikkelijkste gedaan wat ik kan doen. Ik heb je gespuugd. Ja, 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 dat is waar. Maar ik heb dat afgeveegd. Maar ik heb je getrapt. Dat is waar. Ik heb veel pijn gehad, maar ik heb overwonnen. En je bent welkom. Je bent een koningin in mijn huis. En de vrouw kon dat niet geloven. Als u het niet kan geloven, mag u komen. En hier is hij. En hij geneest je. Hij gaat met je op weg. Het eerste wat hij vraagt aan je, hoe gaat het met je? En hij zegt, het gaat goed. Terwijl het niet goed gaat, dan weet je dat je hem bedriegt. Hij weet dat. Hij is de meester. Kom naar het avondmaal. Hij is daar. En hij geneest je. Hij vernieuwt je. Dat is de mooiste die er is. Dat is ook de heerlijkste plaats. Is het avondmaal. Je wordt gevoed. Je krijgt water of je krijgt wijn en brood. Dat is fantastisch. Nou, als je dan komt en je hebt deze ervaring gehad, dan is het ook zo waar dat die dingen in je leven gaan groeien. Met een waarachtig hart ga je komen. In volle zekerheid van het geloof ga je komen. Een hart dat gezuiverd is van besef van kwaad. Dat is de mooiste. Oh, die schuldgevoelens die mij jaren hebben verteerd. Die een drive waren in mijn leven om te presteren. Die een drive waren in mijn leven om alles weg te geven. Omdat ik wilde verdienen. Ik wilde God overtuigen dat ik het goed meende. Maar die wet in me, die gevoelens in me, dat ik een waardeloze vent was. Jaren ben ik daardoor geknecht geweest. Totdat ik het ging beseffen dat hij mij zuiver wilde denken over mezelf. Nu weet ik dat ik een beminde ben. Een verzoende. Dat is geweldig. En we komen bij het avondmaal als mensen met grote verwondering dat we verzoend zijn. Niet dat we zuiver zijn. Niet dat we zonder zonde zijn. Want dan zit je met een leugen. Dat is niet zo. Maar dat je verzoend bent. Prijzend, aanbiddend. En dan je lichaam gewassen. Van besef van kwaad. Of je lichaam gewassen met zuiver water. Dat is alles wat deze week gebeurd is in je leven. Alle zondige dingen. Zondige patronen. Dingen die je verkeerd gezegd hebt. Kom aan het avondmaal en was je eerst. Was je. Zoals de voetwassing, alle stof dat aan je voeten zit van buiten, wandelen in de woestijn. En je komt binnen, eerst je voeten wassen. Om de plaats waar je staat bent heilig. Kom en beleid. Beleid je zonde. Zo we gaan avondmaal vieren. En ik ga u vragen om naar voren te komen. En we gaan dat op een aparte wijze doen. Dit is de wijn, dit is druivensap. Ik zal dat wat vullen. Servetten liggen daar ook. Tafel is helemaal klaar, want het is allemaal volbracht. Oh, de oudsten zullen u wat helpen, maar we gaan dat apart doen. We gaan dat in twee groepen doen. En misschien denkt u wel, oh, dat gaat lang duren, weet je? Allee. Weet je? Er is niks mooier dan aan het avondmaal te zitten. Om daarover na te denken. Lang duren, dat is er nooit. We gaan het zo doen. Dus we gaan een lied zingen. Een prachtig lied. Kom. Nu is de tijd. Aanbid hem. Kom, nu is de tijd. Om naar het avondmaal te komen. En we doen dat in twee groepen. De ene helft van de kerk zingt dat de andere groep toe. En die komt. En zodra u dan gekomen bent, u neemt brood en wijn, gaat u weer op uw plaats zitten. En als die ronde achter is, dan gaat u staan en dan komt de andere groep. En u bemoedigt de andere groep, kom, laten wij aanbidden. Ik weet niet of het gaat lukken hoor. Maar dat vindt de Heer niet erg. Als alles misloopt. Dat is ook maar weer een prachtig symbool van hoe het is. Hij maakt alles goed. Hij is de enige die dat goed maakt. Zo deelt met elkaar, loop langs de tafel aan beide kanten. En loopt dan maar weer terug zo. Dus eerst komt deze groep en we gaan met elkaar staan en deze groep zingt die groep toe. En u draait u daar naartoe. U kijkt een beetje met één oog naar de tekst en andere oog naar die. En u komt om avondmaal te vieren. En het orkest dient ons. Daar zijn we erg dankbaar voor. Zo'n prachtig lied. En u komt enkel op grond van het bloed van Christus. En de oudsten kunnen misschien even wat helpen, zodat het niet uit de hand loopt allemaal. Zing uit volle borst, bemoedigd, twee keer. En of zolang als zij bezig zijn, ja. Misschien is het wel zo dat u hier bent en nog nooit aan het avondmaal bent geweest. En dat het de eerste keer is. En dat je met een leven leeft dat niet verzoend is. Wat dreigt verloren te gaan. Mag u komen? Ja, u mag komen voor de eerste keer. Als u belijdt dat u komt door het bloed van Christus. Door het offer wat hij op Golgotha heeft betaald. Kom. En nogmaals wil ik u zeggen dat als er grote noden in uw leven zijn die niet onder controle zijn. Blijf niet weg. Kom. Maar kom met een gebed om genezing. En aanvaard hem als je meester. Je zult verbaasd zijn als hij je ontmoet in dat huis. Als je hem gespuugd hebt en als je hem geschopt hebt. Hoe hij je welkom heet. Want hij heeft alles voor je betaald. Zo, nu gaat die groep staan en zingt die andere groep toe en bemoedigt ze. Kom, aanbid hem. Met volle borst. Als het u goed gesmaakt heeft, de Heer Jezus te dienen. En daarna komen de muzikanten. Ja, ja.